Geliefde gemeente, over de gelijkenis van de talenten is al veel nagedacht. En u zult er meerdere malen uit gepreekt of hebben horen preken. En misschien hebt u dat ook wel buiten de kerk wel gehoord over de talenten. Dat we die talenten moeten besteden. En dat we allemaal talenten gehad hebben. De ene meer en de andere minder. En dat we die talenten moeten ontwikkelen. En dat de Heer dan straks ons zal beoordelen op onze winst die we gemaakt hebben. Op die talenten die we ontvangen hebben. Maar dan mis je eigenlijk het hele doel van deze gelijkenis. Als je deze gelijkenis helemaal apart zet. Want deze gelijkenis staat er niet zomaar. Als wij goed kijken, en begint onze gelijkenis dan ook met het woordje want. Vers 14. En dat heeft betrekking op met de gelijkenis die daarvoor staat. Dan gaat het over de wijze en de dwaze maagden. Die olie in hun lampen meenamen. De ene groep was wijs en de andere was niet wijs. Waren dwaas. Ze hadden niet genoeg olie bij zich. En toen het ogenblik aankwam dat de bruidegom kwam. Toen hadden ze geen olie. En ontsierden ze eigenlijk de hele bruiloftstoet. En ze kwamen te laat toen ze nog olie gingen kopen. En dan gaat het over de komst van de Heer Jezus. Want er staat in vers 13. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Dus aan het einde van deze gelijkenis wordt gezegd dat we waakzaam moeten zijn. En dat wij waken moeten tot de komst van de Heer Jezus Christus. Gemeente, doen we dat ook. Waken en bidden. Uitzien naar zijn komst. Leef dat in ons hart. En in deze gelijkenis komt eigenlijk naar voren hoe wij moeten waken. Wat dat inhoudt. Dat wij waken moeten. Hoe moeten we die tijd doorbrengen. Om te waken. Want God zegt niet. De Heer Jezus zegt niet. Alleen maar je moet waken. En bidden. Nee, daarom vertelt hij deze gelijkenis. Want het is gelijk een mens. Die buitenslands reisde. En deze gelijkenis zaagt de Heer Jezus niet alleen maar uit zijn duim of zo. Een verhaaltje wat hij vertelt. Maar als u een beetje thuis bent in uw Bijbel, dan kunnen we dat ook lezen in Ezechiël 46. Daar gaat het over in vers 17. En vers 16 over een vorst die geschenken wil geven. En dan staat er in vers 17, maar wanneer hij zijn erfenis een geschenk zal geven aan een van zijn knechten en zal dat hebben tot de vrijjaar toe, dan zal het tot een vorst wederkeren. Het is immers zijn erfenis, zijn zonen zullen dat hebben. Dus daar gaat het over in Ezechiël dat een vorst een gift geeft aan zijn knechten, maar die gift, dat kapitaal, dat moeten die knechten weer inleven in het vrijjaar of het jubeljaar. want het mag niet verloren gaan. De erfenis is tenslotte voor de kinderen van die vorst. Zo is het ook in Israël. Elk huis had zijn eigen erfenis, zijn familie. En dat mocht niet verloren gaan. Het was een erfland wat ze gekregen hadden. Nu, als we daarvan uitgaan, gaan we ook een beetje deze gelijkenis begrijpen. Als de Heer Jezus het dan vertelt. En hij neemt dan de geschiedenis van een man die een heer is en zijn dienstknechten roept. En die dienstknechten gaf hij hun zijn goederen over, staat er. Hij had ook de hele boel kunnen verkopen, de zaak kunnen liquideren en zijn knechten kunnen ontslaan. En dan op reis gaan. En dan was hij overal van verlost geweest. Maar dat doet hij niet. Hij hield van zijn knechten. Hij had er wat voor over. Hij wilde zomaar niet wegreizen. Hij gaf zijn knechten die goederen. En dan staat er, de ene gaf hij 5 talenten. De andere 2. En de derde 1. Een iegelijk naar zijn vermogen. En verreisde terstond. Wat betekent dat? Wat heeft dat voor geestelijke betekenis ook vandaag voor ons? Als we zien wat de Heere hier bedoelt, dat hij deze gaven, deze talenten uitdeelt. Wat zijn de gaven van God, van Gods koninkrijk? Dat is niet geld en goed. Er zijn mensen die bidden om rijk te worden. Dat moet u maar niet doen. Want u rijk wil worden valt in velerlei verzoeking. Staat ook nergens in de Bijbel een gebed om rijk te worden. Het gaat hier over het koninkrijk van God. Wat komen gaat en waar we wachten op moeten. En dat wachten, dat wordt ingevuld door die gaven en talenten die we ontvangen. De een krijgt meer als de ander. Daar is die Heer vrij in. En geliefde, laten we nu maar direct op ons doel afgaan. Wij hebben vele talenten gekregen. U hebt wel eerst de Bijbel. Het woord van God. U hebt verbond. Dat is bevestigd aan u. Toen u gedoopt bent. Dan heeft God gezegd, ik wil je God zijn. Je hebt het evangelie, de belofte van God. Dat verbond met zijn belofte hebt u gekregen. U kunt in dat woord lezen. En elke zondag mag u hier zitten. En elke zondag wordt het woord gepredikt. De jongelui op de catechisatie. Vereniging. En ik hoop ook thuis, gemeente, dat het woord open gaat. U hebt zoveel ontvangen. En de een krijgt 5 talenten. Veel genade. Kunnen we nog iets dieper gaan? Wat zijn de gaven van het koninkrijk van God? Ik zei al, de Bijbel, de belofte, het verbond, alles wat met God in zijn dienst te maken heeft. Maar de Heer Jezus Christus is de koning. En hij is hier op aarde gekomen in diepe armoede. Hij werd neergelegd in Bethlehems beestenstal. Maar hij lag daar om armen rijk te maken. Hij lag daar met zijn goederen. En welke goederen waren dat? En zijn dat? Dat is gerechtigheid. heiligheid, vergeving, verzoening. Dat is allemaal te vinden in de stal van Bethlehem. Hij heeft hier geleefd. Hij heeft de rekening betaald. Hij heeft verzoening gedaan. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft de duivel overwonnen. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En die gaven, die liggen nu allemaal opgestapeld voor ons neer. U hebt dat in de prediking ook vele malen gehoord. Dat zijn de gaven. We kunnen wel zeggen, gemeente, 5 talenten. De andere 3, of 2. En de andere en die derde 1. Dan zal ik het u zeggen. Wat dat kan zijn, die ene talent. Ik denk aan die man. Ongeveer 60 jaar. Dat ik aan de deur stond in Gent. En had nog nooit een Bijbel gezien. Hij mocht hem niet lezen van de pastoor. En ik had die avond een Bijbel bij hem. En ik heb die Bijbel aan hem gegeven. We hebben samen erin gelezen. We hebben samen gebeden. En toen zei hij tegen mij. Hij zegt, zal ik dat nog kunnen begrijpen? Zal ik dat nog kunnen leren? En de tranen liepen over zijn wangen. 3 dagen heeft hij de Bijbel in huis gehad. We zouden zeggen 1 talent. Maar dat heeft hij gebruikt, dat talent. Worstelende aan de troon der genade. 3 dagen later stierf hij. En de Bijbel bevatte vele stukjes papier waar hij in gelezen had. En zijn vrouw vertelde, hij heeft er om gebeden geworsteld. Ze was er getuige van. 3 dagen. Nou, dat is een verschil, maar het kan ook zijn, u hebt misschien een groot verstand. En als we in de kerkgeschiedenis kijken, dan zien we ook, ik denk aan Luther, Calvijn, Augustinus. Het waren figuren die vele talenten gekregen hebben. Maar in diepste wezen doet dat er niet toe. Het gaat om wat ze ontvangen hebben. Want ook als die man met die ene talent zijn vermenigvuldigd had, dan was hij ook ingegaan in de vreugde des Heren. Ze ontvingen die talenten. Het was een geschenk, zoals ik in mijn eerste punt ook zeg, een geschenk van genade. Het is genade. We hebben er geen recht op. Wat wij ontvangen hebben, daar hebben we ook geen recht op. Vele mensen denken dat ze er recht op hebben. Maar het is een wonder dat God ons bij dat woord gebracht heeft, dat we niet opgevoed zijn in een moslimland bijvoorbeeld. Maar dat God ons deze gave geeft. Hij zal er eenmaal op terugkomen. Nu. En wat staat er? Dat zij, als hij wegreist, en nu die 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee. En won andere 5 talenten. Desgelijks zo die 2 ontvangen hadden, die won ook andere 2. Wat deden ze? Ze gingen aan het werk. Ze gingen de talenten gebruiken. En dan hoor ik u misschien zeggen, ja, maar ik lees in mijn Bijbel. Ik bid veel. Ik ben elke zondag hier in de kerk. En ben ik dan niet bezig om mijn talenten te gebruiken? Doet de Heer Jezus dat? Dat is gewoon uw plicht. Meer niet. Maar wat bedoelt Heer Jezus dan als hij zegt dat die talenten uitgedeeld worden en dat die mannen daar gaan woekeren om een talent erbij te krijgen? Ik zei al, de Heere heeft ons die gaven gegeven, de verzoening, de vrede en alles wat er in Bethlehem beestenstal werd neergelegd, daar hij arm geworden was om ons rijk te maken, om arme zondaren rijk te maken. Maar hoe kom ik eraan? Wat is dat, dat ik dat talent zal ontvangen en dat het talent vermenigvuldigd wordt? Want daar gaat het om. Hoe kan dat, talenten vermenigvuldigen? Wat bedoelt de Heer daarmee? Want in deze gelijkenis wordt nergens gesproken van wedergeboorte, van bekering. En dat staat er allemaal helemaal niet in. Maar toch gaat het erover. Toch wordt het er wel mee bedoeld. Want de Heer Jezus heeft gezegd: vergadert u niet schatten die op de aarde zijn, maar die in de hemel zijn. En wat zijn die schatten die in de hemel zijn? Daar is nu Christus. Die zit aan de rechterhand van zijn Vader. En die deelt door de Heilige Geest die schatten uit. En wat gebeurt er dan? Als die schatten vermenigvuldigd worden in mijn leven. Dat de Heilige Geest laat zien hoe arm ik ben. Dat ik God mis. Dat is het eerste. Want waarom gaan die mensen aan het werk? Wat denkt u? Ze weten, en dat weet die derden ook heel goed. Ze weten heel goed, ik moet straks, als die Heer terugkomt, dan moet ik alles inleveren. En dan gaan we even naar die derde. Die derde, die één talent gekregen had, die man was ook wijs. Tenminste, dat dacht hij. Hij zegt bij zichzelf, ik heb één talent gekregen, ik moet er zuinig op wezen. Weet je wat ik doe? Ik begraaf het. En dan komen er geen dieven bij, dan kan ik straks het zo weer teruggeven en ja, dan kan me eigenlijk niks overkomen. Hij leefde voor zichzelf. Maar die andere die leefde voor de koning. Er was iets in het hart. En dat is dat waakzaam zijn. Er was liefde tot die koning. Ze gaan aan het werk. En die Heer had helemaal niet tegen die mensen gezegd. Nou, dan moet je dit ermee doen en dan moet je dat mee doen. Ik geef zo'n advies en ik geef dat advies. Nee. Ze moesten het zelf doen. En wat is dat doen? Allereerst de liefde. De gemeente, kennen we die werkelijk, de liefde tot God. Als de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, dan komen er ook vruchten van geloof en van bekering. Want als de liefde van God in onze harten wordt uitgestort, dan krijgen we God lief. En alles wat van God is, dat krijg je lief. Je kan zien dat die derde man zijn koning niet lief had, want hij vond het een hard heer. Maar die twee, de ene met de 5 talenten, de andere 2... ze zijn met vreugde, komen ze straks terug. Om het te zeggen, het is verdubbeld. Zij hadden liefde, daar gaat het eerst om. En arbeiden in het koninkrijk. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. En wat is dat werken? Dan wil ik u vanavond aanzetten tot werken. En kunnen we daarmee de hemel verdienen? Nee, geliefde. We komen er niet met onze werk. Maar, wat bedoelt de apostel dan? Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt. Wat bedoelt hij daarmee? Dat ik zelf mijn zaligheid kan werken? Nee, geliefde. Maar, dat de liefde van God in mijn hart woont. En dat die zaligheid die beloofd wordt, dat ik die zoek. En dat ik naar God terug wil. Want als de liefde van God in onze harten is uitgestort, we staan in de verkeerde verhouding tot God. We zijn vijanden van God. Maar dan wordt het omgekeerd. Wedergeboorte, een nieuwe geboorte. Dan gaan we anders over God denken. En dan gaan we anders tegenover God staan. Dan doet God het niet meer verkeerd. Maar dan ben ik verkeerd. Calvijn zegt, het is een institutie. Als we God leren kennen, leren we gelijk onszelf kennen. En dan zien we dat we zelf niet voor God kunnen bestaan. Dan zoeken we geborgen te worden in dat bloed van Christus. En daar nemen we de toevlucht tot. En wie door genade mag buigen voor dat lam, die zal het ervaren. Die in zijn armoede komt tot de stal van Bethlehem. Dan staat er, rijker heeft hij ledig weggezonden, maar armen heeft hij met goederen vervuld. Hij ontvangt dat koninkrijk. En daar is geloof voor nodig. Geloof, dat werkt de Heilige Geest in het hart. Om zo tot God te gaan. En als dat geloof werkzaam is, gemeente, dan ligt de zekerheid van het geloof erin. Want het geloof heeft de zekerheid in zichzelf. En dat zoekt God. En dat vindt God. Ik zal u een voorbeeld geven. Een bloedvloeiende vrouw. Ze hoorde van de Heer Jezus, ze had 12 jaar getopt. En dan hoort ze van de Heer Jezus. En wat zegt ze dan? Schaadt het niet, dan baat het niet. Ik zal toch maar gaan. Nee. Ze zegt, als ik de zoon van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Dat is waakzaam zijn. Komen tot hem. Ze werd genezen. Zo worden we met goederen vervuld. En die ene, wat doet hij ermee? Hij begraaft het. Gemeente, dat is een ernstige zaak. We moeten zuinig zijn, zegt hij, op dat talent. Misschien zitten er hier ook wel. We moeten zuinig zijn op de Bijbel. Oude vertaling. Ja, staat de vertaling het liefst. Er zuinig op zijn hoor. Niks anders. Dat netjes in de kast. Dan wordt die ook open gedaan. Wordt erin gelezen. Gemeente. Hoeveel tijd, hoeveel uur hebt u deze afgelopen week in uw Bijbel gelezen? Ja, zegt u, maar ik ben al verschillende keren in de kerk geweest. Maar laten we nou eens een gewone week nemen. Hoeveel tijd besteedt u in het Bijbel lezen? Wees eens eerlijk. Geknield te liggen voor God. te worstelen met God. Hoeveel tijd? Wees eens eerlijk. Hoef ik tegen mij niet te zeggen, maar tegen de Heer. Ik hoop dat hij dat ook eerlijk doet. Die man die was er zuinig op en je moest er niet aankomen. Hij stond netjes in de kast en hij vond het prachtig en hij ging ook naar de kerk en hij bad en hij las. En hij deed alles wat er gedaan moest worden, maar verder de maandag, dan was hij de baas. Dan deed hij waar hij zin in had. En zo leefde hij. Zijn eigen leven. Want het talent is begraven. Daar ligt hij. Veilig. De ene woekert. Die strijdt en die worstelt. Die waakt en die bidt. En de ander. Hij doet niets. Voor het koninkrijk van God. Gebruik van het geschenk. Geliefde, hoe gebruiken wij de talenten die wij ontvangen hebben? Begraven wij hem of worstelen wij er? Pleitende op de belofte van God, worstelende aan de troon der genade. O God, wees mij de zondaar genadig, dat je met alles naar de Heere gaat. En dat je, jongelui, leg je hand van alles op je hoofd. En zeg je tegen de Heere, Heere, hier heb ik het geschreven. Dat u mij een God wilde zijn. Hier hebt u het verzegeld. Dat u mij wedergeboren wil laten worden. Dat u mij het nieuwe leven wil geven. Of vraag u daar niet om. En bent u bezig uw talent te begraven. Worstelende aan de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want de Heere is de God die belooft. Maar het ook doen zal. Maar tenslotte. Het gericht van de Heere. Die Heer die komt terug. Hij heeft een reis achter de rug. Van deze man staat niet geschreven dat hij een adres opgegeven heeft. Hij is ergens heen gereisd waar we niet weten. Maar zo is het bij de Heer Jezus natuurlijk niet. Hij heeft een adres achtergelaten. Hij is in de hemel. En daar wil hij ook aangebeden zijn. Daar mogen we ons gebed naar richten. Doet u dat ook? Hebt u dan ook een adres, gemeente? Want we kunnen zo makkelijk bidden misschien. Maar weet u ook dat het gehoord wordt, het gebed? Hoe kun je dat nou weten? Hoe kun je dat nou weten? De Heere geeft echt antwoorden. Als we bidden. Maar weet u wat het ergste is, gemeente? Dat we zo slecht luisteren. Dat we het niet horen. Want de Heer heeft misschien al 10 keer een antwoord gegeven. Maar u luistert niet. Maar hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En elk gebed wordt gehoord, verhoord, dat is wat anders. Maar gehoord. En het is maar goed dat elk gebed ook niet verhoord wordt. Want dan zou het er heel vreemd uitzien. Dat gelooft u toch ook wel. Dan is de Heere wijs. Dat die dingen niet verhoort. En later zeg je het ook. Dank u wel, Heere. Dat u het niet verhoord hebt. Want ik zou een verkeerde weg ermee opgegaan zijn. Dus hij liet zijn adres niet achter. En opeens is hij daar. En dan wil de Heer Jezus ook vergelijken met de dag van de toekomst. Als hij komt, dan zal hij er plotseling zijn. De hemel zal opengaan. En hij zal verschijnen op de wolken des hemels. Verwacht u hem ook, gemeente? Ik denk aan dat simpele vrouwtje. Het is echt gebeurd. Die loopt op straat, die kijkt omhoog. En iedereen die zegt, die vrouw die heeft ze niet allemaal, zoals ze dat vandaag zegt. En ze kijkt omhoog, ze zegt, vandaag komt de Heer Jezus niet. En als hij dan aan hem vroeg, waarom niet? Ze zegt, de lucht is helemaal blauw. Maar als er wolken waren, dan stond ze te kijken, nu kan die komen. Want er zijn wolken aan de hemel. En ze was zo simpel, dat ze thuis een stoel had klaarstaan. Als dan de Heer Jezus zou komen, dan zou hij op die stoel gaan zitten. Kreeg hij de beste plaats. Wij zouden zeggen, ja, dat is maar een beetje simpel, vindt u niet? Maar er zit al een hele les in. Voor ons allemaal. Verwachten wij werkelijk de Heer Jezus? We zeggen het wel, we hebben het nog net beleden. Die weder zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar geloven we er werkelijk in? Zien we daarnaar uit, gemeente? Maar plotseling is hij daar, is die Heer dan gekomen. En dan roept hij zijn dienstknechten. Hij heeft recht op de erfenis, want die erfenis, dat kapitaal wat hij uitgeleend heeft, dat mag niet verloren gaan. Dat moet tenslotte naar de kinderen gaan. Want een erfenis in Israël mocht ook niet verloren gaan. U weet wel dat Agab die graag de erfenis van zijn buurman had. En die werd tenslotte gestenigd omdat hij niet overgaf aan de koning. Omdat hij de erfenis van zijn vader niet wilde verkopen. Want dat was een erfstuk. Land van Israël was erfgoed. Zo is in diepste wezen dat talenten die wij gekregen hebben, is erfgoed. Gemeente, hoe gaan we ermee om? Niet zomaar kun je ermee sjoemelen. Met alles wat u gekregen hebt, daar zul je verantwoording voor af moeten leggen. Dan zal die rechter komen. Want dan komt hij niet meer als die Heer die zijn dienstknechten, zoals hij voor die tijd kwam, maar nu komt hij als richter. Want zij moeten voor hem komen. Want er staat, en na lange tijd kwam de Heer van dezelfde dienstknecht en hield rekening met hem. En die 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten. Zeggen, Heer, 5 talenten heb jij mij gegeven. 5 heb ik boven dezelfde gewonnen. En die Heer zeide, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws Heren. Dus die man die komt, die wordt voor die Heer geroepen en hij heeft die talenten bij. Weet u hoe kapitaal dat is? 1 talent was 1 jaarloon. 5 talenten 5 jaarlonen. 10 talenten... 10 jaar. Hij had er misschien van kunnen leven. Tot zijn pensioen toe. Maar hij komt het allemaal weer terugbrengen. Ja, u zegt, hij moet dat terugbrengen, want het is van die Heer. Maar hij doet het ook met vreugde. En daar zie je de bekering in. Daar zie je de vruchten van de Heilige Geest in. Hij geeft God alles terug. En zo geeft de mens ook alles terug. Wat hij ontvangen heeft. Ik heb het om niet ontvangen. En hem komt de eer, de lof en de aanbidding toe. Dat is het kenmerk. Aan het einde dat ze alles bij hem brengen. En met vreugde. Want het is van hem. Ze hebben hem, zoals ik in het begin gezegd had, lief. En daarom kunnen ze het allemaal weer overgeven. Als je nou iemand van iets van iemand krijgt waar je heel veel van houdt. En die zegt, mag ik het weer terug hebben? Dan zeg je, graag. Want ik hou van je. Nou, zo was het eigenlijk bij deze man ook en bij die tweede ook. Die had wel minder, maar daar gaat het in diepste wezen niet om. Hij had ook in vreugde gearbeid en gewaakt en gebeden. En hij gaf alles terug. En wat zegt die Heer dan? Dan zegt die Heer, over weinig zijt gij getrouw geweest. Het was niet weinig. Maar die Heer die is teruggekomen in zijn grote heerlijkheid. En dan is het erg weinig. Wat ze gekregen hebben. In het opzicht van het grote heerlijkheid van het Koninkrijk van God. Het is maar een speldenprikje. Weinig. Maar ze zijn getrouw geweest. En over veel zal ik u zetten. Komt in de vreugde van de Heer. We mogen binnengaan. De vreugde van God. Wij gaan van nature binnen in de vreugde van de wereld. Maar die vreugde van de wereld is er niet. Die bestaat niet. Weet u het? Die man. Die had het heel moeilijk. Hij kwam bij de psycholoog. Hij zegt, ik zie dit niet meer zitten. Waarom zegt hij, weet je wat je doet? Je gaat maar eens naar dat circus. In de stad. Daar is een clown. En die clown, die kan u wel eens een avondje vermaken. En toen zei die dokter, ik ben die clown. Voelt u wel, gemeente? Vreugde in de wereld is er niet. Want we moeten dat op een of andere manier, moeten we dat met de drank een beetje verkwikken. Maar de vreugde van God, dat is die eeuwige vreugde, de eeuwige liefde van God, die stroomt in het hart. En die blijdschap die alle verstand te boven, en die vreugde die alle verstand te boven gaat, gemeente, dat is niet te begrijpen, te bevatten. En ieder van Gods kind, elk kind van God, kent die vreugde. En zodra er één druppel van die liefde in je hart stroomt, gemeente, dan ben je vergaan voor de wereld. Dan leeft er iets van dat koninkrijk in je hart. Dan ben je bedorven. Dan wordt de brug, zoals het de oude wel eens zeiden, opgehaald. Dan mogen ze in die volle vreugde ingaan. Maar we moeten ons haasten. En die derde man. Hoe gaat het daar nou mee? Die twee die mogen ingaan. En voor die ene die 4 talenten gehad heeft, voor hem was de vreugde net zo diep. Want vol is vol. Het gaat niet om hoeveelheid in het koninkrijk van God, geliefde. Want als ik ze zie staan straks voor de troon van God. Kleine met de grote. Als ik ze zie staan straks aan de glazen zee waar ze het lied van Mozes en het lam zingen. Gemeente, dan die kleintjes. Misschien wel uw kind. Hij zal ook zingen. Van de liefde van God. En van het lam dat hen goden gekocht heeft. En dan zal met de kleine en de grote de Heere groot gemaakt worden. Dan is de vraag of u en ik erbij staan. Die grote dag aanbreekt. Maar nu die ene. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: de Heer, ik kende u dat gij een hard mens waart. Zijt maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderen waar gij niet gestrooid hebt. Dat was waar. Dat is voor 100% waar. Wat deze man zegt. Nee, niet helemaal. Maar wat hij bedoelt, dat is waar. Want die Heer geeft hem ook gelijk. Allereerst, hij zegt dat hij een hard Heer is. Want hij maait waar hij niet gezaaid heeft. Van nature, mensen, dan denken we allemaal, als we onbekeerd zijn, en daar kunt u ook aan uzelf aan toetsen, denken we hard van God. We begonnen in het paradijs. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. En die slang die is gekomen. Die heeft mij verleid. Dus, Heere God. U had die slang niet moeten scheppen. U had die duivel niet moeten toelaten. U had die vrouw mij niet moeten geven. God heeft het niet goed gedaan. God wordt beschuldigd. En dat doen wij van nature allemaal aan mee. Of u niet soms? Bent u nooit boos op God geweest? Maar als God met zijn geest gaat werken in uw hart, dan wordt het omgekeerd. Dan gaat u anders over God denken. Dan heeft God het niet verkeerd gedaan. Maar dan bent u het en dan ben ik het. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dan ga je erkennen. God doet het niet verkeerd. En het diepste wezen is dat in het hart gelegd van elk een die de Heere vreest. Hij kan geen kwaad woord meer van God horen. Al zegt de duivel, al zegt zijn eigen hart, waar is God op wien gij hoopte? Maar dan spreekt hij wel zijn ziel toe. Hoop op God. Sla het oog naar boven. Want die God, die zal ik loven. Dan spreekt hij zichzelf toe. Dus hart van God. Maar die God die vraagt dan iets wat je niet hebt. Daar komt het op neer. En misschien zitten er hier wel van die jongelui. De jongens en meisjes die zeggen: ja, ik moet bekeerd worden. Maar als God het niet doet. Ja, dat moet God doen, hè. Bekering, dat kan ik niet. Wedergeboorte, dat kan ik niet. Geloven kan ik niet. Dat moet God doen. 100% gelijk. Maar bent u er al achter gekomen dat u dat niet kan? Echt. Heb je het geprobeerd? Heb je geworsteld aan de troon der genade? En zeggen: o Heere, bekeer mij toch. Dat je voelde. Dat je hart zo hard is. Dat je zo tegenstribbelt. Dat je niet wil. Is dat nood geworden, gemeente? Wat gebeurt er dan? Dan wordt het echt nood. En dan zal de Heere dat die wil, die onwil breken. Want die Heer die zegt het ook tegen deze jongen, tegen deze man. Die zegt ook: ja, inderdaad, ik maai waar ik niet gezaaid heb. Dat doe ik ook. Ik vraag ook iets wat je niet hebt. En dan zeggen jullie natuurlijk: dat is toch niet redelijk. Hè? Dat is toch niet redelijk. Maar Als hij nou even denkt aan deze gelijkenis, dan zegt die Heer, je had het geld aan die wisselaars moeten geven. Je had het geld op de bank moeten brengen. Wat bedoelt de Heer daarmee? Nou, geestelijk overbrengt. Inderdaad, u kunt het niet. U kunt uw leven ook niet veranderen. U kunt u niet bekeren. Maar een ander kan het wel. Een ander kan het zorgen dat het wel gebeurt. Je hebt een ander nodig. Maar die ander heb je niet gezien. Want daar had je ook geen behoefte aan. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is het. Die het hart om kan wenden. Door zijn lieve geest. Kan hij ons hart vernieuwen. En zo geeft God zijn belofte. En hij zegt ook tegen ons. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat u niet kan, dat kan God wel. En dat doet hij ook, als u komt tot hem. En dat heeft hij verzuimd. En daarom was hij niet wakende. Daarom leefde hij voor zichzelf. De gemeenten zijn er hier ook voor die mensen. Die leven voor zichzelf. Maar natuurlijk doen we dat allemaal. We hebben God echt niet nodig. En dan hebben we al onze talenten begraven. Geestelijke talenten. Natuurlijk misschien uw natuurlijke talenten. Die u gebruikt op die studie, op die school. En noem maar op. Dat doet u voor 100%. U haalt misschien wel 9 centielen. U heeft misschien wel een geweldige baan. Waar iedereen tegenop kijkt. Talenten ontwikkeld. De talenten van het koninkrijk van God begraven. En wat gebeurt er dan? Dan staat er: neem het van hem. Het talent weg en geef het degene die de talenten heeft. Want, zegt hij, een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden en zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen ook dat hij heeft. Want staat er hier ook weer. Want het iegelijk die heeft, die zal gegeven worden. Deze man met dat ene talent, hij moet het zien. Hoe dat geld, dat talent wat hij begraven heeft. En wat nu voor die Heer ligt, wordt geschonken aan die man die er 10 heeft. Hij moet het zien. Waarom doet de Heer dat? Geliefde, ik durf een stapje verder te gaan. Als wij sterven, of als de Heer Jezus Christus straks weerkomt, dan zal al die talenten die u ontvangen hebt, als u onbekeerd bent, zullen van u afgenomen worden, want genadetijd is voorbij. U kunt niet meer zalig worden. Dat is onmogelijk. Dan is het heden der genade voorbij. En dan worden die gaven, die worden allemaal gegeven aan degene die het koninkrijk van God beërven. Zij zullen de volle erfenis krijgen. En weet je wat nou het wonderlijke is? Waarom krijgen deze mensen deze talenten? Omdat ze nu kinderen van het koninkrijk geworden zijn. Dat waren ze al. Door weten, geboorte en bekering. En nu worden ze in het loon, het genadeloon, uitbetaald. Want ze waren in zichzelf niets anders dan onnutte dienstknechten. Zo zullen ze zich ook gekend hebben. Zo staat het ook. Wij hebben alleen maar gedaan wat onze plicht was. Onnutte dienstknecht. Maar komt in de gezegende. In het koninkrijk der hemel wat leggelegd is voor de grondlegging der wereld. En deze man. Hij gaat in de buitenste duisternis. Er staat ergens zo mooi geschreven. Hing de laatste lamp voorbij. U weet het wel, als je op de snelweg tegenwoordig komt, dan kom je eerst misschien op zo'n kruispunt en is het licht. En dan rij je verder en wordt het donker. Nacht. Diepe nacht. Buitenste duisternis, daar zal wening zijn. En knessing der tanden. Veel hoef ik daar niet veel over te zeggen. Had ik maar, gemeente, niet te hopen dat wij er komen, maar dat wij ingezameld worden in die eeuwige heerlijkheid, dat uw talent veilig verborgen is in de hemel, bewaard wordt door de Heer Jezus Christus, vermenigvuldigd om straks genadeloon te ontvangen. En waar we zullen zingen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.